Glenn, we moeten op onze lichaamstaal.
Ik heb mooi. Het gedaan, open
mooi,
naar de gast toe.
Heel, ja. heel, heel mooi.
Zo opgeoefend geweest.
Welkom, Peter. Iets waar dat van mij, dat ik altijd wel benieuwd ben, als ik dat ook zo in de kranten lees, een econoom, een hoofdeconoom. Wat doet hij eigenlijk de ganse dag?
Dat is een goede vraag, ik vraag me dat ook soms af. Nee, als ik geen klanten zie, dan is dat toch vooral informatie vergaren. Hè. Dus een beetje zoals in de films, met heel veel schermen en ook natuurlijk met internationale pers. Mijn kinderen zeggen soms dat ik betaald word om de Financial Times te lezen, wat dan ja, goed verdiend is.
Er zijn erger dingen dan.
Inderdaad. En voor het overige natuurlijk ook voorspellingen maken, maar op dat vlak hebben we natuurlijk veel concurrentie van de Weerman en die doen het meestal beter, dus ja. Eerlijk gezegd.
Nu, over voorspellingen gesproken dan, laat ons misschien wat starten met de groei, hè, want economische groei is altijd wel niet onbelangrijk. Enig idee in welke richting dat het gaat de komende jaren, misschien globaal en dan in het bijzonder in België?
Ja, we hebben eigenlijk heel speciale jaren achter de rug. Hè. Denk aan de pandemie, maar natuurlijk na die pandemie ook de problemen in de toeleveringsketen, dan die oorlog in Oekraïne met een energieschok als gevolg. En daar hebben we nu nog een beetje de naweeën van. Hè. Want als je in feite kijkt naar hoe de verschillende sectoren het doen op dit ogenblik, ook in België, wat je ziet is dat de industrie bijvoorbeeld al 5 kwartalen krimpt. Terwijl de economie in zijn geheel nog altijd gegroeid is. Maar de industrie doet het minder goed. En een van de redenen is dat eigenlijk na de pandemie, tijdens de pandemie, iedereen zat thuis achter zijn computer dingen te bestellen. Hè? Dus pakjes en fietsen en dergelijke meer. Na de pandemie hadden we in eerste instantie die problemen in de toeleveringsketen. En bedrijven, eens dat die toelevering weer gemakkelijker ging, zijn veel industriële bedrijven heel veel grondstoffen en andere inputs gaan aanleggen om aan die toenemende vraag tegemoet te komen. Het enige waar ze niet mee rekening hadden gehouden, was dat eigenlijk de consument ineens geen goederen meer kocht, maar weer diensten. De fameuze knaldrang, dus die we kennen, iedereen wil weer op vakantie gaan, horeca, ontspanning. En dat maakt in feite dat je ziet dat de vraag naar goederen in Europa in de voorbije 2 jaar eigenlijk gestagneerd is, zelfs lichtjes is afgenomen, terwijl de vraag naar diensten is toegenomen. En dus al die industriële bedrijven zaten daar met grote voorraden die nu moeten afgebouwd worden. En dat zorgt er dus voor dat, ja, dat we daar krimp hebben gezien. Dat zal waarschijnlijk tegen de zomermaanden, zo die overtollige voorraden zijn afgebouwd, en kan dat weer wat gaan vertrekken. We hebben trouwens nog een tweede element dat ook zeer negatief was voor de industrie. Dat was de energieschok. Denk aan die gasprijzen. De gasprijzen voor de pandemie, de 10 jaar daarvoor, 20 euro per megawattuur. Dat was ongeveer de groothandelsprijs. Dan tijdens... Tijdens de Oekraïne-crisis, na de inval van Rusland in Oekraïne, is die gasprijs gestegen van 20 euro naar op een bepaalde dag 360 euro per megawattuur. Die is dus maal 18 gegaan. Gelukkig is dat maar tijdelijk geweest en dus we zijn nu weer gezakt. En dat is eigenlijk, en nu komen we bij de Weerman, hè, dat is eigenlijk te danken aan het feit dat we nu 2 jaar na elkaar een ongelooflijke zachte winter gehad hebben. Omdat Europa eigenlijk een probleem had met de toelevering van gas. Hè, want die pijpleidingen uit Rusland afgesloten. En we moesten ander aardgas zoeken. En dat was dan vloeibaar aardgas. Het enige probleem is dat er is wel genoeg gas, maar er zijn niet genoeg van die installaties om dat gas vloeibaar te maken. En daardoor kwam Europa ineens in concurrentie met andere regio's zoals Azië voor dat vloeibaar aardgas. En dat heeft ervoor gezorgd dat die prijs sterk was gestegen. Maar nu, dankzij 2 winters na elkaar, heel zachte winter, waardoor er minder vraag is geweest. En daardoor is die gasprijs teruggekomen. En nu zitten we op een niveau van 3,24 euro per megawattuur. Dus net boven dat niveau van voor de pandemie. Dus dat is weer genormaliseerd. En dat zal waarschijnlijk vrij rond dat pijl blijven hangen, omdat er vanaf 2025 bijkomende capaciteit in die internationale gassector komt. Dus dat is positief nieuws. Dus lang verhaal, industrie heeft het nog wat moeilijk, maar zo normaal gezien, dankzij de lagere energieprijzen, dankzij de afbouw van de voorraad, vanaf de tweede jaar heeft het moeten gaan beter doen. Bouwsector heeft het ook wat moeilijker. Hè. Vorig jaar hypotheekaanvragen gecrashed vanwege de hoge rente. Die rente die is nu wat aan het zakken, dus dat zal dan waarschijnlijk ook in de loop van het jaar wat verbeteren. En dan tenslotte, diensten, ja, die doen het goed en die zullen het waarschijnlijk redelijk goed blijven doen. Dus alles bij elkaar genomen, niet alle sectoren doen het goed, hè, dus industrie en ook samenhangend met industrie, logistiek en transport, hebben het nog altijd moeilijk. Maar ik denk tegen de tweede helft zou ook daar een kentering moeten merkbaar zijn. Dus voorlopig is het nog niet alles perfect, maar we zouden toch een verbetering moeten zien naarmate het jaar vordert.
Maar we mogen niet gaan spreken over vette en arme 7 jaren. Dat ook weer niet. Dat is allemaal veel te lang. Of?
Nee, het is. Kijk, vorig jaar.
Heeft wel een politieker gedaan, hè?
Ja, je moet ermee rekening houden dat de normale groei in België in volume, hè, dus geen prijzen bijgerekend, maar in volume, de economie die groeit grosso modo 1,3 à 1,5% per jaar. Dat is zo'n beetje het normale tempo, 1,5 laat ons zeggen, als we optimistisch willen zijn. Vorig jaar was het 1,4, dus ongeveer op dat pijl. Dit jaar zou het waarschijnlijk rond de 1 zijn, dus ietsje minder misschien, maar wel met een verbetering in de loop van het jaar. Dus niet fantastisch, maar ook niet rampzalig. Dus het blijft wel rustig voortkabbelen.
Zijn we dan af en toe wat panikeurs dan eigenlijk?
Ja en nee, er zijn natuurlijk altijd... Ja, soms, sommige schokken zijn natuurlijk, zoals die energieschok, dat is natuurlijk een zeer zware schok ook voor de consument. Ook natuurlijk voor de bedrijven die met de automatische loonindexering enzovoort, dat heeft ook allemaal bijkomende kosten opgeleverd. Maar na een tijd, de economie past zich wel aan. En dus je ziet bijvoorbeeld ook, een van de grootste klachten die je nu ook hoort, als je kijkt naar alle bekommernissen van ondernemers, is ook het gebrek aan gekwalificeerde arbeid. En dat is een blijver, hè, want je moet zien dat de bevolking op arbeidsleeftijd in België, die groeit niet meer. Dus op dit ogenblik stagneert die en die gaat beginnen krimpen in de komende jaren. Vandaar dat je ook vandaag op de radio nog hoorde dat FOCA wil dat we gemakkelijker geschoolde mensen kunnen aantrekken uit het buitenland. Maar dat is dus, ja, voor vele bedrijven blijft dat een van de belemmeringen op groei. En vandaar ook, en ik denk, we zitten recht in het onderwerp, dat die nood aan automatisering, digitalisering, dat die natuurlijk ook toeneemt, hè, die efficiëntiewinst door, ja, bepaalde processen te automatiseren of te digitaliseren. En in dat verband hoor je natuurlijk nu ook meer en meer over artificiële intelligentie. Ja. De kranten hebben er nu al 1,5 jaar vol van gestaan. Dat gaat ook, dat is een hele belangrijke. Je moet een beetje vergelijken zoals met de komst van internet. Dat duurt een tijdje eer men dat eigenlijk goed kan gebruiken. Maar dat gaat wel serieuze revolutie veroorzaken in sommige sectoren ook. En je ziet het nu al, dus daar zijn heel wat studies al over gebeurd. Bijvoorbeeld bij callcentra heeft men dat getest. Mensen werden 14 à 15% productiever door dat te gebruiken. Men heeft het ook bij consultants getest. Ook daar zie je een verbetering. Dus dat levert wel degelijk efficiëntiewinsten op. Het enige punt is dat het, ja, toch waarschijnlijk nog een tijd gaat duren eer men dat echt heel breed kan uitrollen. Dus je hebt altijd early adopters, maar er zijn toch nog heel wat problemen mee om dat goed te kunnen gebruiken. Men heeft goede data nodig bijvoorbeeld om dat te doen. Ja. En bovendien is het ook zo dat om dat economisch breed uit te rollen, gaan we heel veel bijkomende energie nodig hebben, want die datacentra die nodig zijn om dat allemaal te doen draaien, dat slorpt.
Maar ik ben wel blij dat je nu zegt van dat gaat efficiëntie meebrengen, want AI wordt nu eigenlijk veel malen gekoppeld aan van ja, er gaan jobs verdwijnen. Maar die gaan toch gewoon anders ingevuld worden. Zie je daar grote problemen op economisch vlak?
Ja, er is natuurlijk altijd bij al dat soort innovatieve revoluties heb je wat verschuiving in de arbeidsmarkt. Hè. En er zijn altijd natuurlijk jobs die wegvallen, omdat ze geautomatiseerd worden. Maar dat wordt dan vervangen of ingevuld door andere jobs. Denk maar aan... Ja, je hebt heel wat beroepen die 20 jaar geleden niet bestonden, hè, webdesigner enzovoort. Webdesigner, by the way, die nu zelf gaat vervangen worden door artificiële intelligentie. Dus,
dat was maar een job van 20.
Dus, voilà. Ja, en dus dat, je krijgt altijd verschuiving in die economie. Wat we wel zien, is dat, het aantal jobs die echt volledig kan vervangen worden door artificiële intelligentie, op dit ogenblik is dat vrij beperkt. En wat je ziet, is dat er een soort van complementariteit is, dat je bij wijze van spreken heel wat meer routinetaken al automatisch zou kunnen laten doen door die artificiële intelligentie, om dan zelf te concentreren op de pijnpunten in het werken.
Maar zit er daar geen mismatch in tussen wat dat er kan geautomatiseerd worden en het aantal profielen dat we zoeken? Want ik denk dat we vooral hoogopgeleide mensen vandaag zoeken in België voor onze positie te behouden. Dat als wij zien wat de AI vandaag kan, ja, hoe noemen ze dat, disrupteren, dat het toch heel vaak wel net die laag is die net niet geschoold is.
Nee, dat is nu wel een verschil met vorige rondes van automatisering, omdat hier eigenlijk ook geschoolde jobs door artificiële intelligentie, ik kan niet zeggen kunnen vervangen worden, maar toch voor een groot stuk efficiënter kunnen gemaakt worden. Omdat, denk bijvoorbeeld, als je kijkt in de advocatuur, kijk naar die Amerikaanse series waar men een assistent, de beginnende advocaat, in de bibliotheek laat rondlopen en dan zegt, zoek mij eens alle arresten op rond een bepaald thema. En dan mag die een paar dagen zoet in de bibliotheek. Nu kan je dat aan artificiële intelligentie vragen en die geeft u dan in 3 seconden. Dus dat soort zaken gaat wel meer en meer verspreid worden. En dat gaat ook over jobs, white collar en niet enkel blue collar zoals vroeger meer het geval was.
Ja. Ja. Dus dan toch een 32 uur werkweek?
Ja, fijn.
Nee, maar jongen, het is gewoon dinsdag namiddag.
Goed het wel. Goed het wel. Ja, dat is te gemakkelijk.
Ja, als je vooruit wilt, ik weet het niet, maar goed.
Vooruit, en die zijn ook heel mooi.
Ja.
Als wij, in het begin zei je daarvan, de energiecrisis is zo wat meer onder controle nu op vandaag. Er staan Amerikaanse verkiezingen op het programma dit jaar. Je hebt nog altijd in Rusland dat er ook wel een conflict is. Is dat zo? Moeten we daar nog bang van zijn, van die energieprijzen?
Energieprijzen, denk ik, is... Ja, je hebt altijd schokken mogelijk, enfin, verwachtingen niet mogelijk. Hè. Er is nog altijd een oorlog gaande in het Midden-Oosten ook. Dus daar kan, op een bepaald ogenblik, zou de olieprijzen ook ineens fors kunnen gaan stijgen, maar moeilijk voorspelbaar. Maar als je puur kijkt naar vraag en aanbod, ziet die energiemarkt nu toch wel iets ruimer. En dat is wel belangrijk, want bijvoorbeeld de gasprijs is super, niet is alleen voor verwarming belangrijk, maar is ook voor elektriciteit. Gasprijs is de meest determinerende component van de elektriciteitsprijs. En daardoor, door die lagere gasprijs, gaat die natuurlijk ook flink naar beneden. Maar inderdaad, je kan nooit zeggen dat er niks gaat gebeuren. Hè. Dus het zijn altijd nog risico's, dat is duidelijk.
Misschien dat we dan energie even afsluiten en uw 32 uur week vond ik ook wel een leuke. Ideaal bruggetje naar loonindexering. Nu, 2024, 2023, dat was een stevig loonindexatiejaar. Hoe zit dat daar? Hoe zie je dat evolueren in de komende jaren?
Het hangt er allemaal vanaf, want in België is een speciaal land, zoals u al weet. Hè. Ja. Dus die loonindexering, dat hangt af van uw cao. En sommige bedrijven of sommige sectoren indexeren in januari op basis van het inflatiecijfer voor december. En bijvoorbeeld, en dat was, daardoor had je in 2023 een heleboel sectoren die 11% indexering hadden in januari. Maar dat is maar omdat die maar 1 keer per jaar indexeren. Andere sectoren indexeren om de 2 maanden of om het kwartaal. Kan het zowel naar beneden als naar boven. Dus dat zijn heel veel verschillende regelingen. Dus, maar als je gaat kijken naar het gemiddelde voor het jaar, hè, en als we dan specifiek naar de gezondheidsindex kijken die voor de indexering wordt gehanteerd, je hebt op dit ogenblik lage inflatie in België. De loonindex inflatie in België, het laatste cijfer, ik denk, is 1,7. Dus onder de 2%, dat is goed. Maar België wordt dat cijfer zeer sterk vertekend door de energieprijzen alweer. Omdat België een land waar energie zeer zwaar weegt in de index. En als je nu de energie wegdenkt op dit ogenblik uit het inflatiecijfer, is de inflatie in België nog altijd 4,5%. Dus zonder energie zitten we nog aan 4,5% inflatie. Dus naarmate die energieprijzen stabiliseren, gaat die neerwaartse druk op de inflatie ook wegvallen. En dus wij zitten nu met een raming voor de Belgische inflatie voor dit jaar, gezondheidsindex, van rond de 3%. Dus met andere woorden, die 1,7 die we nu hebben, dat staat niet model voor het hele jaar. Dus die, je moet rekenen dat de inflatie in de loop van het jaar weer wat zal stijgen. Dus niet naar de niveaus die we gezien hebben 2 jaar geleden, maar toch nog altijd eerder rond de 3% dan wel rond de 1%.
Loonindexatie, is dat nu volgens u een systeem dat we moeten blijven volhouden? Of gaat er een, ziet u eigenlijk een moment waar we daarvan zouden wegstappen? Of kan dat niet in België?
Dat kan niet in België.
Voilà, klaar.
Dat is puur politiek. Maar ja. het grappige is dat men in Nederland ook al mij de vraag heeft gesteld of dat geen goed systeem voor Nederland zou zijn. Omdat een van de zaken die je ziet, is dat natuurlijk de Belgische consumptie is vorig jaar zeer sterk ondersteund geweest. En België heeft een sterkere groei gekend dan het Europees gemiddelde, omdat de consument eigenlijk heel veel loonsverhoging heeft gekregen. En dan kan je zeggen, dat is goed, kijk, want dat veroorzaakt meer groei. Maar natuurlijk, het is ook een beetje een sluipend gif, vooral voor de exportgerichte bedrijven, omdat natuurlijk, je hebt nu een beetje meer binnenlandse vraag, maar tezelfde tijd is de buitenlandse concurrentiekracht ontspoord. En dus na een tijd zie je dan altijd dat België begint achterop te hinken ten opzichte van het Europees peloton, eens dat die initieel positief effect is uitgewerkt. Dus het is toch een mes dat langs twee kanten snijdt.
Okay. Als we misschien al even hebben over de rente, niet onbelangrijk. Ja. Wij hadden gisteren een vraag, maar misschien dat we dat even in het publiek moeten stellen.
Doe ik eens op.
Ja. Wie huurt er hier als accountantskantoor? Nee. Dat is allemaal eigendom. Wie verhuurt er als accountantskantoor? Nou, toch een paar. Dus rentestanden zijn wel degelijk hier ook een ding. Wat is de evolutie op korte en lange termijn voor degene die in vastgoed pakweg willen investeren?
Hier? Ja, rente natuurlijk. Je hebt de korte, dus de pakweg de 3 maand rente. En dan zit je met de langere looptijden, 10, 20 jaar enzovoort. Wel, de korte rente is natuurlijk iets dat zeer sterk afhankelijk is van het beleid van de Europese Centrale Bank. En de Europese Centrale Bank die kijkt naar de inflatie, dat weten we. Dus die inflatie die moet naar 2%, daar zijn we nog niet. En dat gaat misschien nog even duren eer dat we daar structureel zijn. Want net als in België zie je ook in de rest van Europa wat we zouden kunnen noemen de knaldrang. Dus dat er de consument besteedt heel veel aan diensten, waar bovendien de lonen een belangrijke component zijn van de prijs. En wat je nu dus ziet, is dat veel dienstenbedrijven worden geconfronteerd met hogere lonen, maar met een sterke vraag tegelijkertijd. En dan is het natuurlijk simpel om de prijs te verhogen. En dat is echt wat we zien in Europa. In de industrie gaan de prijzen naar beneden, dus daar energieprijzen gaan naar beneden, maar dienstenprijzen zitten nog altijd in de lift. En dat is iets waar de ECB toch wel blijft naar kijken. En dus vandaar, iedereen dacht in het begin van het jaar, de rente die gaat heel snel naar beneden gaan. Die gaat naar beneden gaan, maar de ECB gaat dat toch maar heel voorzichtig binnen doen en pas waarschijnlijk pas vanaf de zomermaanden. Dus wij denken inderdaad dat de korte termijnrente tegen het einde van het jaar wel 0,75%, misschien zelfs 1% lager zou kunnen liggen dan vandaag. Maar dat zal pas vanaf juni, juli beginnen. En de lange termijnrente, wat dan meer voor die investeringsbeslissingen belangrijk is, wel, die lange termijnrente die is al fors gezakt. Als je nu kijkt naar de lange termijnrente, die ligt al onder de korte termijnrente. Dus met andere woorden, de markten houden er al rekening mee dat die korte termijnrente naar beneden gaat. Dus dat betekent tegelijkertijd dat het potentieel dat die lange termijnrente nog veel zakt, dat dat toch iets kleiner is. Dat kan nog een beetje naar beneden, maar verwacht daar geen procent daling. Hè. Dus die daling is eigenlijk al voor een groot stuk gebeurd.
En heeft dat nu heel veel invloed op investeringen, zo renteschommelingen?
Niet in alle sectoren. In bepaalde sectoren zijn gewoon de strategische groeiplannen op termijn belangrijk voor de investeringen, wat de rente ook is. Maar in sommige sectoren, en vastgoed is daar één van, daar zie je toch wel dat vastgoed en alles wat met bouwen en zo te maken heeft, dat die rentecomponent toch wel een belangrijke investeringsbeslissing geeft. Ja.
Nu, vastgoed, zowel professioneel als particuliere markt, duurzaamheid begint daar echt wel een ding te worden. Wat zien we daar gebeuren?
Ja, we zien in België in feite, België op vlak van vastgoed, zowel professioneel als residentieel, een van de typische kenmerken van België, en dat is heel merkwaardig, is dat de meest saaie markt is in Europa. als je dus naar de prijsvariabiliteit kijkt van vastgoed in België, dat is minst, je ziet daar minst variabiliteit op lange termijn, in tegenstelling tot andere Europese landen. Ik denk een van de redenen is trouwens die automatische loonindexering, die misschien daar een beetje helpt, want als de rente omhoog gaat, omdat de inflatie omhoog gaat, kunnen particulieren minder lenen, maar tegelijkertijd hebben ze meer loon, omdat hun loon wordt geïndexeerd en daardoor wordt die schok van een hogere rente in België een beetje gecompenseerd. Dus in België, vastgoedprijzen zijn veel stabieler dan in de buurlanden, maar de rente speelt natuurlijk een rol. En wat we vooral zien op dit ogenblik, is eigenlijk een heel groot schisma, zou ik bijna zeggen, tussen alles wat energie-efficiënt is en niet-energie-efficiënt. Vorig jaar bijvoorbeeld zijn de vastgoedprijzen gestegen, maar als je dan gaat kijken, zeer gedetailleerd, naar de panden met een lage energie-efficiëntie en die met een goede energie-efficiëntie, zie je dat die met een lage energie-efficiëntie gezakt zijn en die met een goede energie-efficiëntie gestegen zijn. Dus die prijzen beginnen meer en meer uiteen te lopen. En misschien, als ik een klein beetje reclame mag maken...
Klein beetje,
een klein beetje. Je kan op de website van ING België, staat er de Sustainable Building Guide. En dat is een tool waar je kan gaan kijken eigenlijk naar je eigen gebouwen. Hè, dus, want die staan dus op een kaartje, hè, dus een beetje met Google Maps. Hè, kan je de gebouwen gaan selecteren. En dan kan je zien welke investeringen, wat dat zou kosten als je bepaalde energie-investeringen doet en wat de terugverdientijd daarvan is en in welke mate de energie-efficiëntie van je pand zal verbeteren. Dus nu is dat nog professioneel, maar dat wordt nu ook voor de particulieren uitgerold. Dus je kan dat gratis die test doen en dat kan je enig idee geven waar een investering in energie-efficiëntie kan lonen.
Het zou zomaar dan weer een gimmick zijn dat we dan de gebouwen van de collega's eens een keer gaan checken hoe duurzaam dat is.
Ik denk met dit reclamemomentje dat we jou kunnen bedanken voor je komst vandaag naar hier. En vraag ik nog een applaus aan iedereen in het publiek.
Een attentie, hè?
We hebben nog een attentie voor jou, uiteraard.
Hier. Voilà. Dank je wel, Peter.
Ja, als je liquiditeit is wat een bankier wilt, hè.
Ja, dat is zo. Dan mag ik u terug uitnodigen.
En je mag ook een boek meenemen van ons. Iedereen in de zaal die hem gelezen heeft, die weet dat het een
fantastisch boek
is.
Ja.